van den Bulke.
Een heel goede avond en welkom bij de tribune. De voetbalvelden hebben ons het afgelopen weekend in de steek gelaten. En dus laten wij op onze beurt het voetbal in de steek en kiezen we vandaag voor de koers. Redenen genoeg daarvoor, dat ontdek je zo meteen samen met onze twee gasten. Dag wielerjournalist Christophe van de Goor.
Hey Tom, goedenavond.
En goedenavond ook Thomas de Gent.
Goedenavond.
Dag Thomas, jij spreekt ons toe vanuit Semmerzaken bij je thuis, want naar de studio komen was blijkbaar een beetje moeilijk. Je had een drukke dag, heb je mij verteld, hè?
Ja, toch wel een behoorlijk drukke dag. En over 2 dagen vertrekken we alweer naar de volgende koers. Dus ja, die dagen dat ik dan thuis kan zijn, probeer ik echt wel thuis te zijn bij de kinderen.
Ja, de Ronde van de Emiraten, dat is die volgende koers, hè? Je eerste koers sinds de Giro van oktober vorig jaar. Ben je er klaar voor?
Ik denk het wel. Ik hoop toch van wel. Het seizoensbegin is helemaal anders dan andere jaren, maar misschien was het eens niet slecht om eens iets anders te doen.
Ja, want normaal gezien rij je dichter bij huis, denk ik, hè?
Nee, normaal gezien doe ik Tour dan Under.
Ja, dat is nog verder.
Drie weken in Spanje te trainen tot aan Parijs-Nice. Dus nu was het is een volledig andere voorbereiding. Mm-hmm. Maar qua conditie denk ik niet echt dat dat slechter gaat zijn. Het is alleen een beetje een vraagteken hoe dat met competitieritme zit.
Ja, als ik het rittenschema bekijk van de UAE Tour, de Ronde van de Emiraten. Dus 4 ritten voor de sprinters, 2 voor de klimmers en een individuele tijdrit. Is daarbij iets voor jou weggelegd? Of is het vooral, zoals je zegt, misschien naar het ritme zoeken, ritme opdoen?
We hebben Caleb die wil sprinten, dus die 4 sprintritten zal ik mij wel ten dienste stellen van de ploeg om op kop te rijden. Die tijdrit ga ik sowieso wel uit en dan die 2 bergritten. Bergritten, 2 aankomsten bergop. We hebben Harm van Hoeken mee die waarschijnlijk wel een klassement zal proberen rijden. Mm-hmm. Dus ik ga hem proberen zo lang mogelijk bijstaan en dan hem op het gepast moment afzetten. Zoveel mogelijk van voor. En voor mij dient het vooral om competitieritme op te doen en zoveel mogelijk afzien elke dag. Dus dat zal nodig zijn voor Parijs-Nice.
Ja, veel schoon volk daar, hè, in de Emiraten. Pogacar, Van der Poel, Ghana ook. Grote namen allemaal.
Ja, dus, het is een populaire koers, heb ik de voorbije jaren gemerkt. Het is mild weer, warm weer zelfs. Dus qua eerste koers gaat dat vervelend wel ideaal zijn in plaats van Bessèze of Tour de la Provence, dat al een keer slecht weer kan zijn. Mm-hmm. Denk ik wel dat voor een Pogacar en zo, dat die al een keer liever een beetje warmer weer hebben. En ook zijn ploeg is vandaar, dus die zal niet anders kunnen dan daar zijn beste beentje voor te zetten.
Ja, dat is ook waar.
Gaandeweg, Tom, ook de rol overgenomen van Qatar en Oman. Hè. Dat waren 10 jaar lang de geliefkoosde wedstrijden, voorbereidingskoersen, ook in dat warme oosten, zeg maar, voor heel wat renners van bij ons. En ja, die Ronde van de Emiraten heeft die nu wel een beetje overgenomen, die rol. Ja.
Het is ook daar dat het vorig jaar allemaal begon met corona in de koers. Hè. Dat is een jaar geleden. Ondertussen, we zijn er nog niet vanaf.
Absoluut. Ja. Met jongens uit het team van de Emiraten, om Gaviria niet te noemen, die daar, hoe lang was het? Bijna 2-3 weken lang hebben vastgezeten. Hè? En ook Arnaud Demar, je herinnert je nog eigenlijk de beelden van in een hotelkamer, zoals de tennissers nu afgelopen Australian Open. Hallucinant, dat is al een jaar geleden inderdaad. Ja,
ja, absoluut. Hoe was je winter eigenlijk, Thomas? Vorige week heb je nog thuis getraind, in de kou weliswaar, maar ook in Spanje gezeten, dus toch wel, hè?
Ik heb bijna 2 maanden in Spanje gezeten, onafgebroken. Mm-hmm. De kerstperiode daar doorgemaakt en dan hadden we aaneensluitend de stage met de ploeg 2 weken. En omdat er dan in België beslist was dat er quarantaine ging zijn voor de terugkerende reizigers, ben ik er gewoon gebleven. Met als doel dan de Ronde van Valencia te rijden, wat dat dan uiteindelijk niet doorging. Dus dan moest ik toch terugkomen naar huis. Maar 2 maanden daar getraind, dus ik had geen uitvluchten om een training niet te doen. 2 was er voortreffelijk. En ik heb er ook best wel veel uren op de fiets gezeten. Ja. Enkel vorige week was een beetje lastig om veel buiten te trainen. Maar uiteindelijk is het gelukt.
Oké. Dus nu naar de Emiraten en dan Parijs-Nice. Wordt dat het eerste echte doel dan?
Goh, ik probeer er altijd heel goed te zijn. Dat 2-luik met Catalonië is al elk jaar heel goed geweest voor mij. Dus ik zou wel graag goed willen doen daar, maar niet, ik ga er geen doel van maken. Ik wil er gewoon goed rijden om een goed gevoel te houden. Want de 3 grote rondes staan op programma. Dat zijn de 3 zwaartepunten, letterlijk dan, in mijn seizoen. Dus dan kan ik heel moeilijk al een eerste piek doen in begin maart. Als ik dan nog eens in mei, in juli en in september moet pieken, dan is dat moeilijk om 4 van die serieuze pieks in een seizoen te krijgen. Maar mijn seizoen gaat niet gemaakt of gebroken worden in de eerste koersen. En de conditie gaat op zich wel goed zijn. Dus het kan zijn dat er een verrassing in zit, maar het kan ook even goed zijn dat het helemaal niks wordt.
Ja, maar vorig jaar was je daar wel al heel goed hè, in Parijs-Nice. En toen kwam corona natuurlijk.
Ja, jammer genoeg. Ik was heel goed in Parijs-Nice. De laatste dag was echt, had ik echt mijn beste benen van heel het jaar. Mm. En dan is dat jammer dat de koers zo werd afgebroken. Op die manier, dat klinkt heel lullig en egoïstisch, maar dat is wel, als je een hele winter getraind hebt en dat wordt dan ineens afgebroken, dat is heel jammer voor het geleverde werk. Maar ja, uiteindelijk, we zijn al een heel jaar zoveel mensen dan hun jobs zijn kwijtgeraakt of in moeilijkheden zitten, dus we mogen niet al te veel klagen als renners.
Nee, gaan we niet doen. Straks meer over het wielrennen, nu eerst de momenten van de week. Christophe, dit is jouw moment.
Nederlanders zouden geen Nederlanders zijn als ze vandaag niet massaal geschaatst zouden hebben.
Nog een 32e?
Ja, 31-86! Tjonge, jonge, jonge. Wat rijdt die Schouten hier hard, zeg.
Die krakken in dat ijs onder je schaatsen, dat is echt zo leuk.
Wat een sensationele rit naar 29-6. Hij houdt die 3/10e voorsprong op het schema van het wereldrecord. Niels van der Poel, opa Nederlands, hij helemaal Zweeds. Hier komt hij in een wereldrecordtijd. Dit is toch een race en een man om verliefd op te worden.
Ja, dat is wel heel bijzonder na 24 jaar. Maar goed, je doet het uiteindelijk toch voor jezelf. Maar ik vind het wel heel leuk om te zien dat de mensen het wel heel erg waarderen dat je het doet. Kijk, halen doen we het altijd wel. Alleen de vraag is of we dan voor de avondklok binnen zijn.
De schaatsgekte in Nederland een beetje door elkaar gemixt, zowel in competitie als onder de gewone mensen. En wie hoorden we daar trouwens op het einde van het fragment? Heb je hem herkend?
Zeker, de man die gisteren de Elfstedentocht met twee vrienden geschaatst heeft. De laatste winnaar, Henk Angenent, de spruitjesboer. Absoluut.
Klopt.
Ja, maar hij heeft wel een stukje in de auto gezeten. Hè?
Ja, blijkbaar heeft het niet helemaal
gedaan. Hij is van het ijs afgestapt,
gedaan,
heeft ondertussen nog onderweg nog een drupje gedronken, dat soort dingen. Dus ja, het was niet helemaal 200 kilometer, maar toch. Het was mooi om te zien, ja, de man is intussen ook al in de 50 en ja, nu wou je dat eens doen zonder druk en dan zie je dat, ik denk dat er ook 3 of 4 televisiestations mee waren natuurlijk, want Henk Angenent, hè, de laatste winnaar van 97, die dan nog eens gaat schaatsen, daar moeten we dan bij zijn. Dus werd dat gisteren heel breed uitgesmeerd in de Nederlandse media.
Ja. Ja. Heb je dit gekozen wegens de Elfstedentocht en de mogelijkheid die er misschien was om het te doen, of was er een andere reden?
Ja, eigenlijk wel, omdat ik het geluk heb gehad destijds als losse medewerker, ik was toen nog maar 2 jaar aan het werk hier op de VRT, dat ik toen al van onze bazen, Tom, naar de Elfstedentocht mocht in 1997. En ik was toen enorm schaatsgek. Kende we na het halve marathon peloton van Bentum, noem maar op. Alle Angenens, Erik Hulzebos, Bert Verduin, noem maar op, Arnold Stam. Dat soort. Ik was toen echt bijzonder schaatsgek. Ook wat betreft het lange baan schaats, het snelschaats, zoals wij dat dan noemen, met Rintje Ritsma, Zandstra, Johan Olaf Kos. Ja. Mannen van de lange afstand, de 5 en de 10 kilometer, die nu denk ik achter hun oren krabben wanneer ze die tijd zien van de Zweed, Van der Poel. Mm-hmm. Op die 10 kilometer, dat nieuwe wereldrecord. Maar dat doet mij ieder jaar weer opnieuw. En zeker vorige week met die gekte natuurlijk. Van het ogenblik dat er een beetje ijs is, dan wordt Nederland, zoals wij, veldritgek, worden zij schaatsgek. En ja, dat doet mij dan terugdenken aan een van de mooiste momenten toch wel in mijn leventje als verslaggever, zeg maar. Dat toen helemaal de mist inging, die laatste kilometer die ik moest verslaan, de sprint, ja, met 4. En dat had toen, dat is een lang technisch verhaal, hoor, maar we werkten toen in die tijd met ISDN-lijnen en die kregen in een bepaalde radiostudio een voorrang, heette dat. En ik had al een flits gedaan bij Levende Lijven op Radio 1. Dat was toen een live show in de AB. Met Betty Mellaerts onder meer. Maar Jan Houtekiet presenteerde ook zaterdagmiddag een programma op Studio Brussel. Die had mij ook in zijn programma gevraagd met een flits. Maar die had de voorrang, zoals dat dan heet technisch, niet terug aan de Radio 1 studio gegeven. En het was finale, de sprint, de laatste kilometer. En Jan Houtekiet, ik zal het nooit vergeten, start Saturday Night van Herman Brood en his Wild Romance. En ik heb dus met Saturday Night op mijn oor de laatste aankomstflits moeten doen. En ik had toen absoluut niet de reflex om mijn hoofdtelefoon af te geven. En dat trok eigenlijk op niks en jarenlang, tot op de dag van vandaag, ook mijn vrouw, die lag mij daar vaak mee uit, omdat ik in die flits vaak gezegd heb, even kijken, ik kom het trok eigenlijk op geen Ja, vul zelf maar in.
Ja, maar goed, we zijn allemaal jong geweest en beginner geweest, hè, Christophe? Nee, ik herinner me trouwens ook nog dat Michel Wuits toen deed voor televisie.
Absoluut, voor televisie, ja. En ik heb op die bonkenvaart nooit meer zo koud gehad als toen in mijn hele leven. Dat was ook... Ik ben het nog eens even gaan opzoeken. Het was inderdaad... gevoelstemperatuur min zoveel, min 15, omdat er heel felle wind stond, 5-6 Beaufort. Dat zie je ook, het is een hele zware editie, gewonnen door Henk Angenent. En ja, maar het was fantastisch gewoon. En nadien dan als klein verslaggevertje een interview mogen doen met die spruitjesboer. En dan ja, ook een beetje, zoals de Nederlanders dat wel kunnen, een beetje hotijn naar beneden kijken van wat kom jij Vlaming hier over ons schaatsen vragen, maar je dan toch nederig opstellen. En ach ja, leuk. Leuke herinnering.
Dat fragment van de finish, dat gaan we jou niet meer aandoen. Maar nee, maar ik wil wel even laten horen hoe de 23 of 24 jaar jongere Christophe van de Goor toen klonk.
Christophe van de Goor, dat is onze man daar in Leeuwarden, geloof ik. Dag Christophe.
Ja, wij nog altijd in Leeuwarden hier, waar het volksfeest nu toch al volop aan de gang is. Vooral hier in de feesthallen in Leeuwarden, waar heel wat schaatsers en publiek zijn samengekomen, maar ook nog steeds aan de aankomststrook op de Bonkenvaart in Leeuwarden. De toerijders die krijgen daar veel applaus van het publiek, hoor. Toch wel mooi om te zien daar, want de mensen staan nog altijd zo'n 5 à 6 rijen dik. En de fanfares, die zijn ook goed opgekomen, die houden dan die mensen weer op hun beurt bezig.
Kijk, valt best mee toch voor een beginner, nee?
De klinkers die worden wel heel goed uitgesproken. Ja, ja. Een zesje zou ik zeggen.
Ja, nee, je bent streng. Je bent streng. Ja, ja. Ik heb al mindere debuten gekend, moet ik zeggen. Thomas, ik heb vorige week van jou een foto zien passeren van jezelf met een ijsbaard na een training. Maar kun jij schaatsen ook? Heb je het ooit gedaan?
Ik heb het ooit gedaan, maar dat in Antwerpen ergens op een binnenschaatsplein. En... een paar keren goed gevallen en lastige knieën ervan gehad en dan ben ik er ook mee gestopt met schaatsen. Niet dat dat op een niveau was of zo, dat was gewoon voor plezier. Nee. En dat was wel leuk, maar ook redelijk pijnlijk als gevalt.
Ja, schaters fietsen wel vaak, hè, dacht ik, Christophe.
Absoluut.
Bart Swings is ook een fietser bijvoorbeeld.
Absoluut, en een heel goeie. En Sven Kramer ook aan wedstrijdjes en koetsjes meegedaan. Dat is eigenlijk ook het ommekeer, want ik wou ook je net vragen. Thomas, nooit geskielerd ooit, jij, als training? Want het zijn gewoon dezelfde spieren, hè?
Het zijn dezelfde spieren, maar dat evenwicht is toch iets anders. We zijn gewend van te steunen op onze armen. En eens dat je dan op zo'n schaatsen of skiën staat, dan je zit dat steunpunt kwijt. En om een of andere reden val ik dan dikwijls. Dus daarom dat ik het niet zo heel vaak heb gedaan vroeger. En er ook waarschijnlijk niet genoeg interesse voor om dat te blijven doen. Maar zoals Sander Armee, die is, ik geloof, wereldkampioen nog geweest.
Ja, zeker.
In skiën. Dus, ja. Ja, die is nog altijd bezig met skieleren als training. Ja. Dus die onderhoudt dat gewoon in de winter.
Ook
dat is perfect voor
de piste
dezelfde
in Leuven,
spieren.
Ja, het is inderdaad zoals je zei, het zijn dezelfde spieren. Hè. Een Elfstedentocht komt er dus niet dit jaar, maar de Nederlanders hebben misschien weer een beetje hoop gekregen dat het ooit nog wel kan. Goed, Thomas, over naar jouw moment. Je hebt je niet helemaal aan het reglement gehouden, want jouw moment van de week is al een tikkeltje gedateerd. Maar goed, kijk, onze jury heeft beslist om een uitzondering te maken, dus dit is jouw moment van de week.
Wel eens op weg naar de eerste zege van het seizoen voor Lotto Soudal in rit 3. Van de Ster van Bessège, editie 51. Heel mooi nummertje, na een zeer geanimeerde etappe.
Amai.
Het wordt zijn 31ste profzege. Hier komt hij. Wie wel eens, wat wel eens, hoe wel eens. Tim wel eens wint de etappe in Bessège. Derde rit, ritwinst met optie op eindwinst. Knap gedaan, Tim wel eens.
Die optie op de eindwinst heeft hij ook genomen. Tim is een goede vriend van jou natuurlijk, Thomas. Maar is dat de enige reden waarom je dit gekozen hebt? Vast niet.
Nee, er zijn nog andere redenen. Binnenkort wordt het Belgische seizoen op gang geschoten met omloop het Nieuwsblad. En ik denk dat Tim nu wel bewezen heeft dat hij in pole positie ligt om die te winnen, om het zo bouw te kunnen stellen. Hij is denk ik nu toch wel een van de topfavorieten voor die koers. En ik kijk er echt naar uit om die op tv te kunnen zien. Ja. Hopelijk kan ik hem op tv zien en... hopelijk staat Tim dan op positie 1. Dat zou heel mooi zijn voor de ploeg en vooral voor Tim zelf ook. Dan heeft hij eindelijk een klassieker op zijn naam staan.
Ja, dat is waar. Hij is vorige week wel na 2 ritten uit de Ronde van de Provence gestapt. Een beetje ziekjes blijkbaar. Weet jij hoe het met hem gaat?
Het was meer uit voorzorg. Het is niet dat hij doodziek niet meer kon starten. Het is meer uit voorzorg. Hij weet wat dat belangrijkste is. En het belangrijkste is gewoon om de omloop te kunnen starten met een heel goed gevoel. En die 2 dagen extra koers ging misschien net meer kwaad dan goed gedaan hebben. Dus hij is gewoon slim genoeg en... slim genoeg om op tijd te kunnen zijn dat hij wil stoppen, dat misschien te veel ging worden.
Ja, hij is altijd vroeg in vorm, hè, Christophe Timmels?
Absoluut, absoluut. Ja. Mallorca ook al een aantal keren gewonnen. Hij is eigenlijk, om het heel kort weg, misschien te kort door de bocht te zeggen, de man van het voor- en van het najaar. Hè. Hij is altijd goed in het begin. Mallorca, noem maar op, tot en met Brabantse Pijl die hij gewonnen heeft. En dan zie je dat hij... soms tegen zijn zin, meestal wel naar de Ronde van Frankrijk moet. En dan komt hij met die goede vorm komt hij weer boven water in de maand augustus, september. Hè. Kijk maar naar zijn uitslagen. Ronde van Polen, de Eneco Tour, Bing Bang Tour, altijd in augustus. Thomas zegt, heeft een Noorden klassieker gewonnen. Ja, Montreal heeft hij gewonnen. Dat valt tussen de aandachtsplooien, omdat dat ook een klassieker is in september. Maar de renners die daar waren, dat was echt een heroïsche editie. Koud, regen, wind. Het was ook een Van Avermaet heeft dat achteraf gezegd, een van de strafste stoten die hij ooit van een collega gezien heeft, Tim Wellens in Montreal. Maar toch, hij is altijd, aan de ene kant verbaast me dat het, wanneer het echt om de grote knikkers gaat, dan is het meestal net niet, maar ervoor en nadien altijd wel.
Mm-hmm. Ja, Thomas, het is al vaak gezegd, hè, als het over Tim Wellens gaat, die grote klassieker, wanneer komt hij er nu? De omloop, daar zit je hem dus echt wel op één dan, zoals je zei. Dat is niet alleen omdat je hem goed kent en bevriend bent dat je dat zegt. Je gelooft er echt in.
Ik geloof er echt in. Ook omdat in Bessijzen, dat was niet tegen Janneke en Mieke. Dat was Van Avermaet zat daar, Bernal zat daar, Kwiatkowski zat daar. Dat was een meer dan degelijk peloton. En hij klopt die toch allemaal. Dus mm-hmm. Volgens mij is hij echt wel ik ben zeker dat hij een goede doen is. Ik heb met hem getraind en ik weet wat dat hij op stage kon. En hij is alleen maar een stijgende lijn gegaan. Dus ik denk wel dat hij gewoon op en top klaar is voor in de omloop te kunnen verrassen.
Ja,
nu dat ik het gezegd heb, is het geen verrassing meer.
Nee, heeft hij er iets tegen jou gezegd de afgelopen week of dagen? Misschien nog wel?
Hij zelf niet, maar we hebben dezelfde trainer en die spreekt er dikwijls over. Dus ik weet dat hij gewoon heel goed in vorm is.
Oké, dat is goed. We zetten hem aan onze TRC, Christophe.
Ja, Thomas, ik wou eens even vragen. Jullie zijn kamergenoten, goede vrienden. Al zo lang hebben jullie het er over alles gehad, over het feit, wat ik net aanhaalde, hè, dat Tim in de juli-periode, de juli-maand, dat het dan vaak net niet is, maar wel ervoor en nadien. Of wat is jouw mening daarover of verklaring? Want een paar weken geleden ook nog, hè, toen hij bij Seige won, dan zie je ook de krantencommentaren dat de lovend, ja, maar de echt grote klassieker of de rit in de Tour, daarop blijft het en is het wachten. Wat is jouw mening? Hebben jullie het daar alles over gehad? Wat de verklaring kan zijn?
Het is niet dat we er dikwijls over spreken, maar ik denk dat veel ook te maken heeft met zenuwen. Het feit dat die koersen door heel veel renners worden nagestipt... Er zijn er zoveel die speciaal pieken naar die klassiekersperiode of naar die tourperiode. En het is gewoon niet gemakkelijk om dan te winnen. Dan moet alles meezitten. Je moet zelf 100% in vorm zitten. En als je dan 10 dag iets minder bent of je bent gevallen, je bent ziek geweest de week ervoor, dan heb je gewoon pech in de been niet om er te kunnen winnen. Zeker in de tour is dat... elk jaar erger en erger aan het worden. Je moet er al op 100% starten en dan nog moet je geluk hebben om een rit te winnen. En de vorige jaren is hij dan ofwel tijdens die tour gevallen of ziek geworden, zodat hij moest opgeven of dat hij gewoon niet tot zijn recht kwam. Maar dan 2 jaar terug reed hij er, denk 16 duin in de bolletjes trui rond. Dus ja, sindsdien is hij wel iets meer verliefd geworden op de tour. Daarvoor was het zo'n haat-liefdeverhouding. En dan dit jaar kon hij ook niet starten in de Tour door een valpartij de week ervoor. Dus het heeft soms ook gewoon met pech te maken. Ik denk niet dat zijn moteur te klein is voor een koers als Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Maar het is gewoon ongelooflijk moeilijk om Luik-Bastenaken-Luik te winnen tegen Alaphilippe, tegen Roglic dit jaar en tegen Pogačar, tegen die mannen. Dat moet je gewoon...
Fuglsang.
De beste versie van uzelf zijn om daar te kunnen winnen. Dat is niet gemakkelijk.
Oké. Goed, de naam is al gevallen, denk ik. Alaphilippe, gaan we het ook over hebben.
De tribune.
Want als Tim wel eens de omloop wil winnen, dan zal hij toch voorbij deze man moeten.
Non, c'est une super, super reprise, voilà. Très content de la forme, très content du tour de la Provence en général. En règle générale, on a vraiment pris du plaisir avec des belles victoires. On a essayé encore aujourd'hui et voilà, on peut être satisfait de notre semaine. Tout ce qui arrive maintenant va être très important. J'ai un gros programme jusqu'à Liège-Bastogne-Liège, donc c'est que des courses qui me plaisent et voilà, où je suis motivé, donc je vais donner le maximum.
Dat was Julien Alaphilippe vorige week tijdens de Tour de la Provence. Hij is al een grote doen, hè, Christophe, ja, blijkbaar. Ja. Die handblessure, daar hoeven we ons geen zorgen meer om te maken, denk ik. Is hij dan de grote favoriet niet voor de omloop in Nieuwsblad?
Ik denk het wel, want hij staat inderdaad ook op die startlijst. En tot en met Luik-Bassenaken-Luik gaat hij samen met Van Aert en Van der Poel, die wel niet te zien zullen zijn in dat openingsweekend, gaat dat het te kloppen. Op het trio zijn, zeg maar, het trio van de finale van de Ronde van Vlaanderen voor de val van de wereldkampioen. En ja, inderdaad, als je de beelden ziet, ook op de flanken van de Ventoux, dat hij al met die Colombianen dartel mee naar boven gaat, weliswaar zeer goed geholpen door Mauri van Zevenhand, maar toch nu al, zoals je terecht zegt, in grote vorm. Vorig jaar debutant in de Ronde van Vlaanderen en hij doet daar al zonder die val mee voor de overwinning. Ja, wat kan die man niet, topfavoriet op het WK en gaan waar iedereen weet dat hij zal gaan en dat ook kunnen. Dus waarom zou hij dan problemen moeten tegenkomen? Misschien in een omloop het Nieuwsblad. Goed, de focus zal ook wel meer liggen op een Vlaanderen, hè, want die revanchegevoelens die gaan enorm zijn. Idem dito voor Luik-Bassenaken-Luik, waar hij dan toch die fout alweer maakt in die sprint. Dus ja, dat zou wel eens een zeer grandioos voorjaar kunnen worden voor Alaphilippe. Dat klopt.
Thomas, hoe kijk jij naar de renner Alaphilippe?
Oh, ik ben nog ploegmaat met hem geweest het eerste jaar dat hij prof werd. En dan dat hij zo uit is gegroeid tot een van de beste van de wereld, dat had ik nooit niet zien aankomen.
Want hij kwam toen over van het team Armée de Terre, hè, bij jullie?
Ja, denk het wel. Ik denk dat hij misschien nog een jaar bij die belofteploeg geweest. Dat weet ik nu niet zeker, maar hij was, als hij bij ons als hij prof werd bij Omega Pharma Quickstep toen, dan stond hij wel 5-6 kilo dikker als dat hij nu staat. En hij had nog alles te leren, maar je zag toen al dat hij gewoon klasse had. Klasse van een kampioen. En ja, hij bewijst dat nu op bijna alle terreinen, dat hij gewoon overal kan meedoen. Ik verschoot er zelf van dat hij op de Mont Ventoux meedoet met Bernal bergop. Hij heeft dat wel in de Tour al gedaan, maar zo vroeg op het seizoen, dat is wel straf. Dat wil ook zeggen dat hij gewoon heel goed in vorm zit. Oftewel is zijn basisniveau gewoon al zo hoog geworden dat hij als spelenderwijs dat gewoon kan meedoen met Bernal.
Ja, ik hoorde de commentator op Eurosport zondag nog zeggen dat Alaphilippe de 5 grote monumenten kan winnen. Ja, ik weet het niet, misschien enkel achter Roubaix en vraagteken?
Ja, Roubaix, dat gaat een beetje moeilijk zijn. Daar is hij misschien te licht voor. In gewicht, niet in moteur, maar in gewicht, ja, dan gaat hij misschien wel problemen hebben op de kassei, maar zeg nooit nooit. Het is een straffe coureur die dat gerust wel kan, als hij hem er echt op focust. Maar als hij 4 van de 5 kan winnen, is ook al mooi, denk ik.
Ja, ja. Over die 5 monumenten gesproken, ik denk er net nog eens aan, jouw ploegmaat Philippe Gilbert. Rijdt geen Parijs-Roubaix dit seizoen, zet wel nog eens alles op alles voor Milaan-San Remo. Hij blijft er blijkbaar toch nog in geloven.
En terecht, waarom niet? Het is een mooie doelstelling. En ik denk wel dat hij nog altijd de benen heeft om te winnen. Maar alles moet meezitten in zo'n koers. En ja, als je ziet wie dat er allemaal opkomt als kandidaat-winnaars. Met Van der Poel, die dat waarschijnlijk ook wel zijn zin er een beetje op zet. Met Van Aert en Alaphilippe. Je weet gewoon dat moeilijker en moeilijker gaat worden. Maar waarom niet? Je kunt maar proberen en als dit als doelstelling heeft, iedereen van de ploeg zal hem er wel in steunen.
Hij kan ook moeilijk anders natuurlijk. Hij is op die leeftijd gekomen, heeft alles meegemaakt. 4 van de 5 monumenten gewonnen, wereldkampioenrit in de Tour, in alle grote ronden. Wat blijft dan over? Ja, tot vervelens toe moet je hem dat dan vragen. En onlangs ook nog toen we in Spanje waren voor interviews op stage bij Lotto, zei hij hetzelfde van, ik heb dat al 1000 keer, 1000 fois gezegd, Milan San Remo. Ja, het is ook het enige dat hij nog kan zeggen natuurlijk, hè, omdat dat nieuw is en zo'n jongen nieuw is voor hem in zijn oude carrière, met alle respect, maar dat soort mannen, hebben we dat ook gezien bijvoorbeeld in het motocrossen bij Stefan Evertsen, die leggen op een bepaald ogenblik speciale doelen om met dat laatste tikkeltje nog in dat krantje te komen waarvan de allergrootste die uitzonderlijke dingen hebben gepresteerd. En Gilbert weet, als ik Sanremo kan winnen, dan kom ik in dat allerhoogste rijtje waar hij nu al jaren tegenaan zit te hikken. Maar goed, ja, dat zou je een hiaatje kunnen noemen, Sanremo. En daarom, maar ik deel ook volledig de mening van Thomas de Gent. Als je ziet de laatste jaren, het wordt al maar moeilijker. Hij heeft het zo vaak geprobeerd, Tom Boonen ook, zo vaak naar daar gegaan, niet gelukt. Het is verdorie een moeilijke koers, zeker met die nieuwe kleppers die daar nu al zijn, Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe. Ga er maar aan staan.
Zeker. Eerst nog eens terug naar de Tour de la Provence. Mm-hmm. De wilde bij de Koning Quickstep was wel meteen weer zichtbaar. Hè? Met dus Alaphilippe, twee ritzegers voor Ballerini. En dan ook nog die jonge Belg die zich bergop in de kijker gereden heeft. Hè? Mauri van Zevenand, je hebt hem al even genoemd. Veel lof gekregen en terecht, denk ik.
Absoluut. En dan komt hij over de streep en dan gaat hij zich dadelijk verontschuldigen bij Alaphilippe om te zeggen van ik heb te weinig voor je kunnen doen, terwijl hij dan nog in de top 10 eindigt. Nee, heel knap. En ja, een tijdje geleden hebben we hem voor een podcast ook een uur mee gebabbeld. En dat is, moet ik dat zeggen, dat is de ontspannen, relaxte, sterke boerenzoon die ook van niks bang is, ogenschijnlijk. Die zich heel goed op zijn gemak voelt bij de Koning Quickstep, waar een groot deel van de entourage, ploegleiders, maar vooral ook personeel uit West-Vlaanderen zijn. Zijn vader zei het ons ook, van misschien is dit wel de ploeg voor zijn leven, als hij zich daar goed voelt. En dat is vaak wel heel belangrijk voor een renner. Je moet je ergens goed voelen. Dat is meteen het geval. Het is een lefgozer, anders ga je vorig jaar niet tot in de finale in de Waalse Pijl aanvallen natuurlijk. Goed, dat hij achteraf riep van ik had kunnen winnen, dat trekt hij nu ook wel terug. Dat was een beetje over het paard getild, weet hij ook wel. Maar ja, die jongen weet waar hij mee bezig is. En ik denk dat dat echt een sterke boerenzoon is met die blozende rode kaakjes. Die zoals een Yves Lampaard niet weet waar het einde van zijn krachten ligt.
En hij boert ook graag. Hè? We gaan eens luisteren naar een stukje van die podcast van jou, Jonge Wolven. Ja. Dit is een stukje eruit over het feit dat hij graag zijn eigen groente kweekt.
Ik had wel nog iets buiten mijn sport. Ik had altijd een mooie grote tuin thuis waar ik mijn eigen groenten kweekte. Dat was dan meestal 's avonds na het eten dat ik in plaats van naar de televisie kijken, dat ik in mijn tuin zat om groenten te kweken. En het gaf me altijd voldoening om zelf iets te kunnen eten wat je zelf gekweekt hebt en alles te zien groeien. Het gaf me ook een zekere zin van rust. En ja, ik ben graag in de natuur, dus dat was perfect voor mij. Als je zelf gekweekte tomaten eten hebt, weet je wat dat lekker is.
Het moeten goede tomaten zijn, denk ik, als ik hem zie rijden, Mauri van Zevenand. Ja, luxeknecht voor Evenepoel, wordt dat zijn rol dit jaar?
Dat zegt hij zelf, hè. Toen we hem de vraag ook stelden. Kijk, hij, dat vind ik wel goed aan zo'n jonge gast, want je zou kunnen zeggen klimtalent. We hebben op dit ogenblik een aantal klimtalenten in België. Ja. Ook bij Lotto zitten er een aantal, maar hij loopt zichzelf nog niet voorbij. En hij weet dat hij samen met Almeida en met andere jonge gasten rond een Remco Evenepoel een grootse toekomst zou kunnen uitbouwen. Dan sta je in de schaduw, dan heb je niet meteen de grote stress die een Evenepoel nu al heeft, dan verdien je mooi geld en maak je een mooie carrière. Dus als hij dat zou kunnen doen, dan zouden heel veel jonge gasten voor tekenen natuurlijk. En dat is ook welke nuchterheid is het? West-Vlaamse nuchterheid, Belgische-Vlaamse nuchterheid. Het is gewoon stap voor stap groeien. En zijn pa die hamert daarop en die zegt heel duidelijk, niet de fel van de toren blazen, gewoon stelen met je ogen en zo groeien. En dan zien we wel. Ja.
Thomas, we gaan natuurlijk ook eens naar de jonge mannen van Lotto Soudal kijken. Ik denk dat die het de voorbije weken best wel goed gedaan hebben. Ik zag Filippo Conca, bergtrui in de Provence. Die jongen is 22 jaar. Florian Vermeers, 21, toch een paar keer mee in de aanval ook. Stefano Oldani, 23 jaar, die was sterk in Bessèges. Is dat bemoedigend? Want er is wel kritiek geweest, hè, op de transferpolitiek van Lotto Soudal, dat die buffer er niet meer was tussen jong en oud.
Ja, er is een grote stap gebeurd in de transfers. Ik geloof 10 of 11 man eruit en allemaal nieuwe erin. Maar ze zijn wel gretig, die jonge mannen. Dat is het minste dat je wel kunt zeggen. Ze zijn heel gretig en ze willen zich laten zien. En dat is ook niet hun schuld dat ze zo jong zijn en dat ze dan aangenomen worden. Die hebben allemaal hun kwaliteiten, daar ben ik zeker van. Ja. Die gaan misschien niet allemaal een koers kunnen winnen dit jaar, maar die gaan, zoals dat je ziet bij Aldani, die was vorig jaar wel al prof bij ons. Maar die gaat zeker wel zijn nut kunnen bewijzen in de koersen. Dat voor hem goed gepast zijn en heel goede uitslag rijdt. Hetzelfde met Konka, die wil graag een beetje mijn type coureur worden en een aanvaller zijn. Ik zie dat wel allemaal goed komen. Misschien nog niet dit jaar, maar toch zeker volgend jaar, als ze allemaal een jaar rijper zijn, een jaartje meer ervaring, dan ga je er veel man van zien komen bovendrijven. En misschien dit jaar ook al een paar, maar niet allemaal. Maar volgend jaar gaat dat zeker wel in orde komen.
Ja, jij zag op stage veelbelovende wattages van Caleb Ewan, heb je gezegd. Die was de nummer 2, na jezelf natuurlijk. dat hoeft niet te verbazen. Maar heb je bij die jonge mannen ook iets of iemand gezien waarvan je dacht, daarvan ben ik wel onder de indruk?
Die zaten jammer genoeg niet in mijn groep. Die jonge gasten zaten bij de klimmergroep en ik zat bij de klassiekergroep, waar Florian Vermeer zit er wel, maar dat wist wel wat hij kon.
Zat hij dan niet op de verkeerde plaats eigenlijk? Had hij niet
Thomas is eigenlijk een halve baas bij Lotto en die zegt, als ik bij Tim Welles wil in de bubbel zitten, dan doe ik dat. En zo was het, hè, okay. Thomas.
Wel correct, dat is helemaal correct. Ik zei, ik wil graag bij Tim op de kamer liggen. En omdat ik ging ervan uit dat hij bij de klimmersgroep ging zitten, maar dat was dus niet. Ja. Dus ik val overal tussenin. Ik ben niet echt een klimmer, niet echt een klassieke renner. Dus ik heb gewoon voor het gemak gekozen en bij Tim gaan zitten. Mm-hmm. Maar ja, we hadden een paar juniors mee, ex-juniors. Die zijn nu eerstejaarsbelofte en die gingen ook mee op stage bij ons. Voor eens te kijken, eens te testen, eens een beetje af te tasten hoe dat is bij de profs. En een van die juniors die klopte onze klimmersberg op in die Valdebo-test dat we deden. Dus dat is misschien wel eentje dat we...
Was dat Arnaud Denis of de andere?
De andere,
ja.
Dus de andere die klopte Harm en Stef Kras bergop in het sputje voor de vierde plaats. Dus dat is op zich wel straf als je net van de juniors overkomt. Dus dat is wel iemand dat we misschien later dan nog wel plezier aan kunnen gaan beleven.
Maar het zijn wel allemaal goede talenten, Tom. Kijk, de kritiek is heel fel gekomen op Lotto natuurlijk. Hè, omdat, is het een financiële kwestie of niet, omdat een aantal jongens vertrokken zijn. Maar als je kijkt naar de uitslagen van de jonge gasten die ze nu hebben laten overkomen van het belofteteam van Keut van de Wouwer, daar zit echt veel talent en potentieel tussen. Jongens die de Ronde van Izaar hebben gewonnen, Vervloesem, een Van Gils, nu nog allemaal vrij onbekende namen, kunnen heel goed bergop rijden. Victor Verschaven zit in Australië ertussen, Harry Sweeney, allemaal mannen met adelbrieven al bij de belofte. Dus ik verwacht er eigenlijk ook wel veel van. Ja. Als je nu ziet de overstap die ze al gemaakt hebben, die Italianen nu in de voorbije Provence, voordeel van de twijfel geven, vind ik.
Ja. Ik wil nu wel de naam kennen van die andere junior, want je weet maar nooit dat we hier
ze zaten
zijn naam
tegenover
voor het
mij
genoemd
in het
hebben,
vliegtuig.
Dat een grote wordt.
Arnaud de Lee en de andere was...
Thomas kan ons helpen misschien.
Ramses de Bruyne.
Ja, voilà.
Ramses de Bruyne. Groeibriljant, ja. Misschien wel. We zullen zien. Ster van Bessèges, Ronde van de Provence. Twee koersen die we nu gehad hebben. Als we dan over wattages spreken, wat hoor je nu, Thomas? Er wordt heel hard gereden met dezelfde wattages blijkbaar als in augustus, toen de koers hervatte na de coronabreak. Ja, kun je dit dan nog voorbereidingskoersen noemen?
Nee, maar... Het is een heel speciaal jaar geweest vorig jaar. Het was eigenlijk een seizoen in twee delen. Het tweede deel was wel heel intensief. Met allemaal die koersen heel kort op elkaar, maar het was wel een kort seizoen. Dus je komt minder moe uit zo'n seizoen. En de meesten hebben ofwel Giro als laatste koers gereden, oftewel de Vuelta. Als je stopt met een grote ronde, je conditie stijgt op het hoogste punt van heel het jaar. Als je dan 2-3 weken stopt, ja, dan begin je gewoon al op een hogere trap terug met trainen. En dat gevoel heb ik wel. Ik ben zelf gestopt met een Giro. Dat gevoel had ik wel na 3 weken rust, als ik begon te trainen. Ik had de benen alsof dat ik al 3 weken terug bezig was. En ik denk dat veel man dat zo had. Tim voelde dat bijvoorbeeld ook wel zo aan, dat hij precies gewoon niet gestopt was met trainen. Die had zijn conditie nog. Zoveel renners dat ik hoorde dat gevoel hadden. En die lijn van vorig jaar, dat hoog niveau, dat is gewoon doorgetrokken nu.
Ja.
Het is niet dat er nog heel veel gaat bijkomen, het gaat wel constant hoog niveau blijven, denk ik.
Oké, okay. Dat is inderdaad een goede verklaring daarvoor. Christophe, heb jij nog dingen gezien de voorbije weken die we moeten meenemen richting openingsweekend?
Ik heb een aantal goede jongens gezien. En Dylan Teuns bijvoorbeeld, die heeft ook goed gereden. Een top 5 val. Gilbert zegt van zichzelf dat hij goed is. Ja, wel eens sowieso. En dat wordt, denk ik, voor dat openingsweekend, want daar focussen wij dan toch vooral op een koers tussen de jongens die beperkt competitie gehad hebben, naast Van Avermaat in Frankrijk. Ten opzichte van de Thijs Benoten, de Jasper Stuyvens, die op een berg zaten en nog altijd zitten op Tenerife, die van hoogte komen. Stuyven is daar altijd al heel wel bij gevaren, komt heel goed van zijn berg af, net zoals Benoot. Dus dat wordt een clash, als we dat zo zouden kunnen zeggen, om naar uit te kijken eigenlijk. De mannen zonder competitie ten opzichte van die met een beperkte conditie. Dus dat wordt misschien wel een koersje in de koers. Maar ja, de gebruikelijke namen, een Naas en Van Avermaat gaan zich ook wel laten zien uiteraard. En Alaphilippe, die had ik nog opgeschreven. Ja, een Ballerini uiteraard. Hè. Het nieuwe goudklompje van Patrick Lefevre. Dus,
wel geen Peter Sagan. Nee. Die heeft vandaag laten weten dat hij er niet bij zal zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn coronabesmetting, waardoor hij in quarantaine moest blijven. Ja, hypothekeert dat dan een beetje zijn voorjaar? Wat verwacht je eigenlijk van hem nog te zien?
Ja, ik weet niet echt of dat zijn voorjaar gaat hypothekeren, want ik heb hem een aantal keer geïnterviewd voor het openingsweekend en dan moet ik zeggen dat de motivatie er niet van afgutste van zijn gezicht. Hè. Dat was dan heel vaak een verplicht nummertje. Dat soort kerels kijken dan toch naar de grotere koersen. Maar dat hij zal toch zelf ook wel eens achter de oren hebben gekrapt. Hè. Sagan, als je terugkijkt op zijn carrière, al te veel voorseizoenen gaat hij niet meer kunnen wachten om nog eens opnieuw te scoren zoals hij in zijn grote dagen heeft gedaan. Dus ik vind dit eigenlijk wel min of meer negatief nieuws inderdaad. Ja. Dat hij nu al afhaakt en dat de repercussies op zijn lichaam toch ietsje groter zijn. Mm-hmm. Wil men ons doen geloven dan we denken.
Ja, het is een vreemde vogel, dat weten we allang. Thomas, je hebt soms het gevoel van, doet hij het nu inderdaad nog wel graag en zo? Heb jij daar een bepaalde kijk op?
Ja, ik denk niet echt dat hij altijd even graag nog fietst op dit moment. Maar ja, in de Tour zal dat nog wel lukken. Dat een heel grote koers is. Maar voorbereidingskoersen voor hem, in zijn ogen zal de omloop niet echt een grote koers zijn. Voor hem is dat maar een voorbereidingswedstrijd. Een van die vele Belgische koersen dan ze voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix doen. In België is dat heel groot, maar bij buitenlanders wordt dat soms nog een beetje klein bekeken.
Ja. Dat kan kloppen, inderdaad. Is hij een sociaal persoon in het peloton eigenlijk, Sagan? Komt hij soms eens iets vertellen? Of?
Heel zelden. Nu, deze Giro had hij iets meer te babbelen tegen mij. Maar dat is misschien omdat we alle twee uit de Tour kwamen. En ik denk dat hij hem soms een beetje eenzaam voelde. Dus in de Giro kwam hij zo af en toe nog eens iets zeggen, maar echt veel zegt hij nu ook weer niet.
Nou, verluidt een man die, wanneer hij van richting verandert in het peloton, zelden of nooit met zijn handje aangeeft dat hij dat gaat doen. Hè? Gewoon kriskras van links naar rechts, klopt dat?
Ja, maar ik zie heel weinig coureurs die het aangeven naar waar dan ze rijden. Zeker als het finale is, dan iedereen rijdt maar een beetje door
ieder
elkaar.
Voor zich, ja.
Ja, er wordt niks meer aangegeven tegenwoordig. Zelden nog putjes of paaltjes, dat wordt heel soms nog gedaan, maar meestal is het ieder voor zich.
Voilà, en daarmee is het bruggetje gemaakt naar het volgende thema.
De tribune.
Dat is een veelbesproken thema, de nieuwe veiligheidsmaatregelen in het wielrennen. Een aantal dingen mogen straks niet meer of moeten anders. En waar het dan vooral over ging afgelopen week was onder meer over het afdalen al zittend op de buis van je fiets, de zogenoemde supertuck.
En wat Kwiatkowski hier nu doet, is straks verboden.
In de toekomst, ja.
Vanaf 1 april is dat mogelijk bestraft met de uitsluiting. Zou hij het al weten?
Ja, en dat is geen aprilgrap. Hè. Het zal gewoon een feit worden. Hè.
Een aantal renners zullen daar moeilijkheden mee hebben. Hè, want wat je daar ziet, Kwiatkowski doet, dat is een reflex
dat
natuurlijk.
Niet aangeboren, want het is later gekomen. Maar het is in ieder geval dus een aangeleerd iets dat voordelen heeft.
De fietshouding, daar gaat de UCI vanaf april scherper op toezien. De tijdrithouding mag bijvoorbeeld ook niet meer, behalve dan tijdens een tijdrit uiteraard. Thomas, concreet over die fietshouding, wat vind jij ervan?
Ik vind dat wel jammer dat allemaal verboden gaat worden. Ik gebruik zelf die houding ook heel dikwijls. Dat is gewoon de snelste houding in een afdaling of die tijdrithouding, dat is nu ja, gewoon sneller als je alleen vooruit rijdt of in een kopgroep zit of zo. Dus ja, het is jammer dat zomaar wordt afgeschaft allemaal. Vooral die tijdrithouding. Ik herinner mij al van Michele Bartoli dat die ermee begonnen was. Misschien als ze ervoor dat ook al deed. Sindsdien doet bijna iedereen dat. En nu ineens is dat gevaarlijk. Dus dat vind ik een beetje raar. Die supertuk, dat kan ik nog begrijpen dat ze dat willen afschaffen. Omdat kinderen, juniors, nieuwelingen, die imiteren dat. Maar die tijdrithouding, dat vind ik een beetje vergaand.
Ja, er lijkt ook niks gevaarlijks aan. Hè? Je doet het als je alleen ontsnapt bent uit het peloton, misschien op weg naar de finish, of als je op kop rijdt van het peloton. Maar je gaat het ook niet doen als je in de buik van dat peloton ergens zit.
Nee, er is niemand die dat ook doet op een slechte weg. We weten allemaal, als je dat doet en je raakt een bobbel dat je stuur kwijt bent, dat je gewoon hard tegen de grond gaat. Niemand wil vallen. Mm-hmm. Dus iedereen is wel ongeveer voorzichtig, niet heel voorzichtig, maar toch, iedereen heeft wel een soort niveau van voorzichtigheid als die in die positie gaat zitten.
Ja, wat met dat zitten op de buis als je afdaalt, want dat ziet er natuurlijk wel heel gevaarlijk uit, hè? Maar je hoort dan bij de renners van, ja, maar kijk, wij zijn profs, wij weten heus wel hoe we op een fiets moeten zitten en daar zijn ook nog geen grote ongelukken mee gebeurd.
Nee, maar ze zeggen dat dat heel onstabiel is, maar dat is dus helemaal niet. Ik zit heel stabiel op die positie. Je klemt met je bovenbeen en met je knieën eigenlijk je kader vast en je leunt op je stuur. Je kunt geen scherpe bochten pakken in die positie, maar als dat gewoon rechtdoor gaat en flauwe bochten zijn, dan heb je evenveel grip, evenveel stuurvaardigheid als dat je gewoon op de fiets zit. Mm-hmm. Dus volgens mij hebben ze gewoon puur op het zicht wat conclusies gemaakt over die positie, maar niet gevraagd aan de renners wat is er gevaarlijk en wat niet. En dan gaan ze zoiets afschaffen, iets dat in mijn ogen niet gevaarlijk is, gaan ze afschaffen, maar dan gaan ze wel in de Provence die één rit de laatste 4 kilometer nog vol met eilandjes laten liggen en met gevaarlijke hekken en zo. Daar wordt dan niks aan gedaan. Er zijn zoveel dingen dat ze moeten aanpassen, dat niet gebeuren. En dan iets dat geen aanpassing nodig had, dat gaan ze ineens gaan verbieden. Zulke dingen snap ik niet.
Ja. Ilio Keijsen vraagt zich ook af waar die beslissingen vandaan komen en wie ze genomen heeft. Christophe, weet jij het?
Ja, de UCI in samenspraak met vertegenwoordigers zoals Matteo Trentin, Philippe Gilbert van het peloton, ook Patrick Lefevre en Richard Plugge, managers van Jumbo en de Koning Quickstep, zijn eigenlijk tijd in het najaar al na de Ronde van Polen begonnen met een eigen initiatief om uniformiteit van herkennings van gevaarlijke punten aan te duiden over nadaarhekken. Daar heeft de UCI ook naar geluisterd. Want we moeten toch wel opletten dat we niet alles op één hoop gooien. Hè. Kijk, deze twee fietshoudingen zijn voor profs niet gevaarlijk. Want bekendste voorbeelden, die puppyhouding met de losse polsen. Tim Welles doet dat op kop van het peloton, was hij aan het soleren is. Ilio Keijsen doet dat. En zoals je terecht opmerkt, daar is nog nooit iemand mee gevallen. In die daalhouding ook niet. Nu, dat zijn twee punten uit een heel groot plan, waar het ook gaat over uniformiteit, over nadaarhekken, waar men een database van de laatste 5 jaar van alle valpartijen heeft gemaakt om te kijken wat zijn de gevaarlijke dingen. Waar het ook gaat over wat moeten we doen in het geval van hersenschuddingen, wanneer iemand, dat is ook een thema geweest. Dus ik weet niet wie daarmee begonnen is, misschien een of ander medium of een renner, maar die twee fietshoudingen zijn er uitgenomen en die spreken natuurlijk het meest aan. Hè. Dat is het meest sexy om daarover van mening te verschillen, maar volgens mij zijn dat eigenlijk maar details. Ja. Coureurs hebben gelijk wanneer ze zeggen, oei, waar is de UCI zich nu mee aan het bezighouden? Dat heeft te maken met een voorbeeldfunctie en ook daar zou je dan op kunnen zeggen, ja, het wielrennen is eigenlijk nooit de beste leerling in de klas geweest wat betreft voorbeeldfuncties. Ook dat is waar, maar nogmaals, het maakt deel uit van een tiental aanbevelingen. En Matteo Trentin bijvoorbeeld, ik snap zijn woede ook wel wanneer die zegt, kijk, ik heb in de winter naar alle profs 800 mails gestuurd met daarin die voorstellen en ik heb gemerkt dat 16 coureurs van die 800, misschien zijn het er meer, want 16 lijkt mij wel heel weinig, dat zou echt een schande zijn, hebben die bijlagen geopend. Ja, dan denk ik ook van, jongens, het is makkelijk van aan de zijlijn achteraf te gaan roepen en dan één puntje eruit pikken. Dan vind ik nog veel liever de houding van Tim Welles, die afgelopen week in het Nieuwsblad in het weekend zegt, mij interesseert het niet, het boeit mij niet, ik ben er ook niet mee bezig, maar ik kom dan achteraf ook niet zeuren en klagen dat iets niet goed of slecht was. Dan houd ik mij ook afzijdig. Dus zoals altijd ligt de waarheid weer ergens in het midden.
Matteo Trentin heeft inderdaad geholpen bij het uittekenen van die nieuwe regels. Hij is dus inderdaad boos of lastig omdat er nu kritiek komt van alle renners. Je hebt het gezegd, 16 renners maar die mail gelezen hebben. Nu wil ik wel eens weten, Thomas, heb jij die mail gelezen in het najaar waarin alles uit de doeken gedaan werd?
Ja, het ging hem om de bijlage downloaden. Ja, ik heb die toevallig gedownload. Een van de enige mails van de CPA dat ik heb gelezen.
Ah ja, dus jij was een van die 16.
De CPA, dat is de rennersvakbond, hè?
Ja, het is niet Trentin zelf die die mails heeft verstuurd. Daar heeft hij de mens ook geen tijd en geen goesting voor. Maar het is de CPA die dat doorstuurt. En ik heb effectief die bijlage geopend. Omdat bij ons Adam Hensen was tot dan de vertegenwoordiger van ons ploeg. En die had er al iets over gezegd, dat er van alles over veiligheid ging besproken worden. Dus ja, ook niet alleen die houding, natuurlijk ook over de hekken, over bevoorrading, allemaal die dingen, de positie van de motors. Dus het is niet alleen slecht wat dan ze beslissen. Het zijn ook heel veel goede dingen.
Maar waar Thomas volledig in gelijk heeft, als je de beelden ziet vorige week in de Ronde van Provence, op een paar kilometer van de streep liggen daar nog curbstones, dan denk ik, ja, daar gaat het eigenlijk om. En oké, er wordt een veiligheidsmanager per koers aangesteld, maar ook dat gaat weer top-down. Eerst gaan de World Tour koersen aan de beurt komen en dan pas de kleinere koersen. De Provence is een kleinere koers, dus daar zal dat nog niet van kracht zijn geweest, maar dat is gevaarlijk. En de Ronde van Polen, daar is die aankomst bergaf al jaren. Dat was niet van vorig jaar tussen Jacobsen en Groenewegen. Dat wordt nu eigenlijk, is die discussie alleen maar gegaan over wie fout was, Groenewegen of Jacobsen. Nee, het gaat over een sprint waar je 80 km per uur bergaf fietst en waarvan je dat weet. En als Ronde van Polen nog bijna trots op bent, wij hebben de snelste afdaling. Zoals de Ronde van Italië een aantal jaar geleden een prijs wou geven voor de snelste daler. Dat is bijna misdadig, vind ik. Dat moet worden aangepakt, die parcours.
Ja, inderdaad, klopt. Hè. Want daar wordt nu aan voorbij gegaan door te focussen op die paar elementjes van geen bidons weggooien zomaar overal waar je wil en inderdaad de positie op de fiets. Maar Thomas, ja, je begrijpt ook wel, denk ik, de kritiek van Trentin, die zegt van ja, maar jongens, als jullie iets te zeggen hebben, doe het dan op het moment waarop jullie erop aangesproken worden in plaats van, zoals hij zelf zei, op TikTok te zitten.
Nee, daar geef ik hem gelijk in. Dat is gewoon zo. Renners zijn gewoon niet echt bezig met alles wat daar rond het koersen komen kijken. Maar niet dat dat ons niet interesseert, maar we hebben er soms gewoon geen tijd en geen zin meer voor om mails te liggen beantwoorden over iets. Zeker op de periode dat dan was, die mail, dat was begin november. De meesten zitten in rust, dan ligt mijn gsm ook gewoon 3 weken aan de kant en hoef ik helemaal niks van de koers te weten op dat moment. Dan sturen ze die mail. Als er zoiets is, bijvoorbeeld over veiligheid, dat met positie van renners te maken heeft, dan kunnen ze ook evengoed een soort van survey doorsturen en vragen aan iedereen. Kunnen die eens antwoorden op die vraag wat dat Gilder belangrijk vindt? En dan weten van alle renners wat dat ze min of meer gevaarlijk vinden of niet gevaarlijk, wel belangrijk of niet belangrijk vinden. En dan hebben ze ook wel een beeld wat dat er speelt in het peloton. Mm-hmm. Vindt het peloton bidonnen weggooien erg? Wat dan ze wel erg moeten vinden, is er meer veiligheid nodig op bevoorrading of die houding. Dan weten ze dat beter en kunnen ze er ook gemakkelijker mee naar de UCI stappen en zeggen, we moeten dat verbieden of aanpassen. Maar nu komt er van een paar renners, een paar ploegmanagers. Ja, dat is niet gelijk voor iedereen, vind ik dan. Dat is ook ergens fout dat ze er te weinig renners mee proberen te betrekken. Iedere ploeg heeft een verantwoordelijke. Maar die werden niet allemaal betrokken in dat gesprek. Ja, volgens mij. Bij ons wel. Bij ons was het Philippe Gilbert, maar die heeft ons ook niks laten weten over wat dat er wordt besproken daarin. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje zijn taak, dat hij dat aan ons min of meer brieft over wat dat er speelt.
En vandaar willen heel wat renners ook eigenlijk een alternatieve bond oprichten. Dat is al een beetje
aan de gang. Union.
Voilà, ja. Één renner, één stem, zodat iedereen, wat Thomas net zegt, ook zijn mening mag zeggen natuurlijk. Maar de juiste oplossing, Tom en Thomas, ik denk niet dat ze bestaat, want de charme van de sport, namelijk de aanraakbaarheid op de openbare weg, is tegelijkertijd het zwakke punt, omdat door verkeersremmers, door de evolutie van wegen, wordt het ook gevaarlijker. En ik blijf ook altijd zeggen, het is een wonder dat er niet meer gebeurt. Waarom? Mm-hmm. Omdat zowel motards als bestuurders, heel vaak ex-coureurs, maar de profs zelf, zo een eenheid vormen tussen mens en machine. Dat zijn ongelooflijke toeren die uithalen. Chapeau daarvoor. Dus het had nog veel erger gekund. Maar net omdat iedereen zo behendig op de fiets is, gebeurt er zo weinig. En als ik nog één ding, die afdaling in de Ronde van Lombardije, Bakelands, De Plus, Evenepoel, daar moet dan toch een onafhankelijke los organisatie, los van welke belangen dan ook, zeggen van jongens, dit gaan we niet meer doen, die afdaling van die Muro, die Sermano. Maar ja, dat is een zeer leuke klim.
Ja. Thomas, je zei daarnet dat je de mail van het veiligheidsplan wel gelezen had, maar bijna alle andere mails van de CPA, de Rennersvakbond, niet. Is dat omdat je niet gelooft dan in die vakbond?
Ik hecht heel weinig geloof in de vakbond, omdat die ons al een paar keer heeft voorgelogen dat ze met organisatoren zijn gaan babbelen, terwijl dat ze dat niet hebben gedaan, gewoon om ons stil te houden. Als voorbeeld de Giro van vorig jaar, die rit dat dan uiteindelijk werd gehalveerd. Er waren al vragen in de CPA-groep, dat is dan een groep met van elke ploeg wel één of twee renners. Er kwam al een vraag vanuit die groep om die rit in te korten, omdat er regen werd voorspeld, koude, en dat was tussen die bergritten in. De verantwoordelijke van de CPA voor die koers, die ging met de organisator babbelen, met Venny. Hij zei dat hij dat gedaan had, dat hij daarmee is gaan babbelen twee keer, en dat Venny nee zei. En uiteindelijk kwam het zo uit dat hij nooit naar Venny is geweest, dat daarom Venny zo boos was op de renners, dat voor hem leek dat last minute, terwijl dat wij eigenlijk al 3 dagen ervoor hadden gevraagd om eens te babbelen met de organisator. En gewoon het feit al, dat is meer dan één keer dat al is gebeurd, maar dat ze tegen ons liegen en zeggen, we hebben met de organisator gebabbeld. Hij zei nee, hij is gewoon nooit gaan babbelen. Dus hoeveel keer gebeurt dat dan niet als wij een vraag hebben? Hij moet ons vertegenwoordigen. Dus als wij een vraag hebben, of bang zijn over een parcours of over het weer, bang is nu het slechte woord, maar als we er je weet wat ik bedoel,
ja.
Als hij dan zegt we zijn gaan babbelen met die mensen en ze doen dat niet,
dan voel je je belogen inderdaad, ja. Ja.
Dan kunnen die gewoon niet onze vertegenwoordigers spelen als ze dat niet doen. Nee.
Dan
heb je eigenlijk een ex-coureur voor nodig die echt wel aan de kant van de renners staat en niet aan de kant van de organisatoren alleen.
Voilà. Verwacht je meer van de nieuwe vakbond, de Riders Union?
Ze moeten het nog bewijzen. Het is nog allemaal nu, maar ik hoop wel dat ze het beter gaan doen. En ik hoop wel dat ze een stem gaan krijgen ook. Dat niet iets is dat een beetje zoals Velon, dat er zo'n beetje wordt opzij geduwd, stiefmoedelijk wordt behandeld en dat ze proberen doodzwijgen. Ik hoop wel dat het gewoon een stem krijgt en dat we er allemaal een stem in hebben in die beslissingen dan.
Het begin was alvast niet goed, want Lapartien was zeer boos vorig jaar tijdens het WK dat de CPA niet werd geloofd. Hè. Dus slecht begin.
Voilà, laat ons hopen dat het toch de goede kant uitgaat en dat er gefocust wordt op de veiligheid, vooral van het parcours, et cetera. We zitten in de laatste minuut, dan vraag ik nog waar jullie naar uitkijken deze week, Christophe. Wat is dat voor jou?
Naar een lenteweekend en kunnen fietsen zonder overschoentjes.
Is dat zo?
Het wordt 14, 15 graden, hè, dus dan mogen die af. Ja.
Ja, oké, okay. Thomas, voor jou komt er koers aan, hè? Dat is weer al een tijdje geleden natuurlijk.
Ja, zondag de eerste koers, daar kijk ik wel hard naar uit. Het is geleden van in de Giro, dus ik ben benieuwd naar de vorm. Of dat al het werk van de voorbije maanden, of dat effectief zijn vruchten gaat afwerpen of niet.
Oké. Hoeveel ritten wint Caleb Ewan in de Emiraten?
We zullen starten met 1 en als hij er 1 heeft, kan hij er een 2 bij lappen als hij wil.
Oké, maar hij is goed, hè? Dat heb je al laten weten. Goed, Caleb Ewan en Thomas de Gent aan de slag dus in de Ronde van de Emiraten vanaf zondag is dat. Dankjewel Thomas om erbij te zijn. Dankjewel ook Christophe van de Goor.